onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 123, het eerste en het tweede vers, beide versen dus. 123, 1 en 2. met de kerk van alle eeuwige gemeente doen men uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het boek Joël en daarvan het tweede hoofdstuk. Schriftlezing is in Joël 2, na de belijdenis van het geloof en na het zingen van Psalm 86, het derde vers.
Een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Blaast de bezuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van oud niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woester wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelfde. De gedaante desselven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens, op de hoogten der bergen, als het gedruis eener vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En zij zullen daarheen trekken en iegelijk in zijn wegen. En zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen. Zij zullen lopen op de muren. Zij zullen klimmen in de huizen. Zij zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en de maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig. Doende zijn woord, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot een Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den Heere, uw God. Blaas de bezuinte Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, des Heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Zo zal de Heren ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot de smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achtste Zee, en zijn stank zal opgaan. En zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen. De wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En de kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den Heere uw God, want hij zal u geven de leraar der gerechtigheid, en hij zal u den regen doen nederdalen, den vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik uw lieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen de naam des Heren, uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmagen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen.
Tekst voor de prediking in deze middagdienst, gemeente, vindt u in het gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk Joël 2, de versen 15 tot en met 17. Joël 2, vers 15 tot en met 17. Blaas de bazuin te Sion, heilig de vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, vergader de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, des Heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Tot zover de woorden van onze tekst. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En in de voorbeden willen we bijzonder denken aan mevrouw Van Wijk-Smit. Haar situatie is wel stabiel, maar ze ligt volledig op bed. Willen wij samen bidden. Wij hebben zo even die kostbare woorden horen voorlezen, Heere. En het zal geschieden, dat al wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden, of zal zalig worden. En wij roepen uw naam aan in deze dienst. Maar doen dat ook in het besef dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En dat wij daarom de geest nodig hebben, die de geest van de genade en van de gebeden heet. De geest over wiens uitstorting ook in dit schriftgedeelte gesproken wordt. Heere, geef te bidden. In de stilte van onze woning als we met deze dienst verbonden zijn, hier in de kerk, op onze plek, in de bank en vooral op de kansel. Ja, wil u alle noden vragen, vreugde, strijd, dankbaarheid inzamelen, o geest van de Vader en van de Zoon. En wil u dat alles op onze lippen en in ons hart leggen, opdat wij de tolk van de gemeente mogen zijn, als wij de gebeden tot u opzenden. Ja, wat meer is, wil u ook geven, o gezegende hoge priester, aan de rechterhand van de Vader, dat de gebeden door de Heilige Geest worden opgezonden naar den hemel, gereinigd en geheiligd worden, want ook onze gebeden moeten gereinigd en geheiligd worden, en zo als een volmaakt reukwerk voor de troon van God mogen komen. Bid u voor ons, Heren. Wij weten het vanuit uw woord dat u altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Maar bid ook voor ons. Wil u bidden voor degenen die nog onbekeerd zijn, die misschien wel rechtzinnig de waarheid kennen, maar geen verbroken hart hebben en geen verslagen geest. O, wil door de ernst van de prediking van dit gedeelte harde harten verbreken, gesloten harten openen, kille harten verwarmen. En wil u geven dat we het mogen zien in onze dagen, dat machtige werk van de bekering. Dat jongelingen zullen dromen en ouderen zullen gezichten zien. Dat wil zeggen, zij zullen geestelijk onderwijs ontvangen. En zij zullen getuigen van het werk van uw genade in hun hart. We bidden u, Heere, wil u bijzonder ook zijn met hen die u kennen mogen. Die iets mogen verstaan van dat geheim van het gebedsleven. Die misschien wel naar de kerk gekomen zijn, zoals onze tekst het zegt, met een wenend hart. Omdat de strijd zwaar is en omdat de vijanden vele zijn. Wil u dan vanavond door uw Heilige Geest en onder de prediking van uw woord rust geven. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Laat dat mogen leven in hun hart. Wil u ook onderwijs geven aan ons allemaal. Heel in het bijzonder aan uw kinderen. Opdat we de nood van de tijd waarin we leven op de juiste wijze beleven. En ook op de juiste wijze voor uw aangezicht brengen. Heren, onze tijd is vol verwarring. Verwarring op maatschappelijk erf, op politiek terrein. Verwarring ook op kerkelijk erf. En verwarring misschien nog wel het allermeest in onze ziel. Wil u onze gedachten richten op uw woord. En laten we het mogen zien dat luid in deze tijd verkondigd wordt in allerlei gebeurtenissen. Dat u komende bent, Heere Jezus Christus. Komend op de wolken van de hemel. En dat alle oog u straks zal zien. Ook degene die u doorstoken hebben. Geef dan door genade. Dat als de tekenen dat luid verkondigen. Dat wij bereid mogen zijn om voor u te verschijnen. Bereid uw kerk heel in het bijzonder toe. Om in deze laatste dagen heilig te leven. Standvastig te zijn, te volharden tot het einde. We bidden u voor de gemeente. Wil u deze grote gemeente van Barendrecht gedenken, Heere, en hier uw koninkrijk uitbreiden en bouwen. Laat de vorst der duisternis geen winsten behalen. Maar wil u, o gezegende Heere Jezus Christus, door het visnet van uw woord en van uw geest er vele binnenhalen die straks eenmaal zullen juichen voor de troon. Wees u met onze vriend en broeder dominee Kempeneers die nog niet zo lang de gemeente mag dienen. We danken u dat u in hem weer een dienaar gegeven hebt aan de gemeente en bidden of u zijn werk hier tot rijke zegen wilt stellen. De gemeente is groot. En allerlei moeite en zorgen kunnen ook op het hart van een dienaar van het woord wegen. Geef u hem kracht en laat het in zijn hart mogen leven. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Zegen u de broeders van de kerkenraad. Geef u ze wijsheid, licht, liefde om het werk te doen. En laten zij het niet al zuchtende doen. Maar in vertrouwen op u. Die roept. En die getrouw is. Die het ook doen zal. We bidden u voor alle zieken in de gemeente, Heren. Vanmorgen hebben we al het een en ander mogen noemen. We willen nu bijzonder zuster van Wijk Smit aan u opdragen. Die ernstig ziek is. Danken u dat het redelijk stabiel is. Maar de krachten worden minder. Heere, wil u op het ziekbed, zoals de psalmdichter dat zegt, haar opzoeken en licht geven en zicht op u de levende God. En wil u haar en haar man en allen die hen lief zijn in deze moeilijke weg heel in het bijzonder gedenken. We bidden u voor de kerken, onze eigen kerken allereerst. Heere, wil u onze kerken gedenken, ook in het tijdsgewricht waarin wij leven, met alle nood en moeite en zorgen die er zijn. Heere, breng onze kerken onder uw woord en leg beslag van uw woord en geest op de harten van dienaren, van ouderlingen, diakenen, van kerkelijke vergaderingen en van ons allemaal. En wil u ons vasthouden en bewaar ons ervoor dat we van uw woord verder en verder af zouden wijken. Als we naar onszelf zien, Heere, dan is dat zo waarschijnlijk. Want wij struikelen dagelijks in velen, zelfs als we oprecht mogen vrezen. Maar houdt u ons vast. Zegen kerkelijk Nederland, met alle pijnlijke scheuren die daarin zichtbaar zijn. Breng u bijeen wat bijeen hoort. En laten wij maar niet gaan bepalen wat dan bijeen hoort. Dat mag u doen, Heere. Opdat het één kudde wordt onder één herder. Want wij vergissen ons, maar u vergist zich nooit. Zegen onze samenleving, dit goede vaderland, waar u zoveel voetstappen hebt staan. Voetstappen die getuigen van het werk van uw genade. Het voorgeslacht wat ons voorgegaan is. Heere, blijf onder ons werk. En bewaar ons voor de toename van de vloed van wereldsgezindheid en ongoddelijke en onbijbelse gedachten. Breng zondaren in de samenleving tot bekering. En laat er midden in deze samenleving, waar zo weinig vrezen van uw naam zichtbaar is, een volk zijn en blijven wat uw lof zal vertellen. Want dan gaat er wat van uit. Dan zal de wereld ook gaan ontdekken. Moeten ontdekken. Er is een volk onder ons wat God vreest. Wat naar de naam van de drie-enige God genoemd is. En wat hem wil dienen en vrezen. Bewaar ons, Heere, voor verdere vervlakking en afglijding. Bewaar ons ook voor toenemende benauwenis in de zin van vervolging. We dragen daarom de vervolgde kerk vanavond hartelijk aan u op. Wil u zijn met christenen in Noord-Korea, China, andere gebieden in deze wereld, waar uw naam niet alleen gelasterd wordt, maar het verboden is of moeilijk wordt om uw naam te belijden. Heere, sterk u hen die vervolgd worden. En laat naar het oude woord van een van de kerkvaders, de vervolging van de kerk, het bloed van de martelaren, het zaad zijn waardoor anderen tot bekering komen. Wil u ons deze avond gedenken bij de ontvouwing van uw woord? Geef helderheid van geest, Heere, concentratie. Geef ook mentale kracht om het woord te bedienen. Maar vooral, geef uw zegen. Dat we u na mogen spreken, na mogen stamelen. En dat het helder en duidelijk mag worden en ook ervaren mag worden. Dat u spreekt. Al gebeurt dat door een mensentong en een mensenstem. Het zijn toch uw woorden. Geef dat we dat tezamen, thuis of hier in de kerk, van u mogen ontvangen. Aan onze kant is het onverdiend. Wij moeten het hoofd buigen. Diep in het stof. Ons hart scheuren. Niet onze klederen. Heren, willen we doen alleen om de arbeid en de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat bidden we in zijn naam. Amen. We zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking Psalm 79. en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 79, vers 4 en 5. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En het vijfde vers, waarom zou zich der heidenen macht vermeren, uw hoog gezag door bittere schimp onteren en vragen door hun trotse waan bedrogen, waar is hun God, waar blijkt nu zijn vermogen? 4 en 5 van Psalm 79. Psalm 132, het tiende vers, zingen we samen aan het einde van de prediking na het amen. Ik zal Sions, ik zal de armen spijs hier zegenen, op de ruimste wijs. Hier zal ik, mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, weltevreden. Crisis. We weten allemaal wat dat is. Het woord is niet weg te denken uit onze samenleving of uit deze wereld. Maar wat betekent dat woord nou eigenlijk? Het is eigenlijk een Grieks woord. En de echte, eigenlijke betekenis volgens de woordenboeken is oordeel. Oordeel. Schifting. Scheiding van de geest. Ik weet niet of dat beseft wordt. In de wereld zeker niet. Maar in de kerk wel. Oh ja, we hebben de laatste jaren, anderhalf, bijna twee jaar, allerlei beschouwingen kunnen lezen in de kerkelijke pers over hoe duid je nu zoiets als die COVID-19-pandemie. En tot in onze eigen kerkelijke pers toe wordt dan gezegd, geen grote woorden gebruiken. Nou, dat laatste klopt. We moeten zomaar niet wat zeggen of wat roepen. Maar wat we wel mogen doen, wat zelfs opdracht en bevel is van de Heere zelf, is om de geesten te beproeven. Wat wil de Heere hiermee zeggen? En hoe drukt Hij ons als kerken, als kerkmensen, als predikanten, als kerkraadsleden op het hart, om voor de wereld te bidden? Nee, dat is niet alleen de taak van de priester, zoals u misschien denkt als u de tekst hoorde afkondigen. Dat is priesterlijke roeping voor ieder die de Heere vreest. En zo willen we samen in het licht van onze tekst nadenken over een bidstond, want die wordt hier uitgeroepen, een bidstond in een tijd van crisis. Allereerst het karakter van die crisis wordt beleden. Wat was er gaande? Waar zat de diepste nood? De hoogste schuld. Vervolgens tot voorbeden in die crisis opgeroepen. Dat prachtige woord uit het slot van onze tekst. Laat de priesters, des Heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en tussen het altaar. En zeggen, spaar uw volk, Heren. Geef hen niet over tot een smaadheid. Opdat de heidenen zouden zeggen, waar is hun liedergod? Dat was dus het tweede. Tot voorbeden in de crisis opgeroepen. En tenslotte de afwending van de crisis afgebeden. Een bidstond in een tijd van crisis. Het karakter van die crisis beleden. Tot voorbeden in de crisis opgeroepen. En de afwending van die crisis afgebeden. Joël. Een van de zogenaamde kleine profeten. Joël is een profeet van wie we eigenlijk heel weinig weten. Bij sommige profeten lezen heel veel over hun leven, over hun werk, over hun voorouders, over de streek waar ze profeteerden. Maar van Joël weten we eigenlijk alleen maar de naam van zijn vader. Of hij nu preekte in het noordelijke rijk of in het zuidelijke rijk, we weten het niet. Het boekje Joël geeft wel aanleiding om te denken dat hij sprak en werkte in de tijd van de dreiging van de Assyrische legermacht die via het noorden Israël zou benauwen en uiteindelijk Samaria en het tienstammenrijk zou verwoesten. Maar wat Joël dan zegt, laat wel zien dat er allerlei dreiging was in de tijd waarin hij leefde. En het is niet altijd gemakkelijk om de precieze betekenis van alle beelden en woorden die hij gebruikt te doorgronden. Joël spreekt in elk geval in hoofdstuk 1 en 2 over de komst van een geweldige plaag. Een sprinkhanenplaag. Hij heeft het over sprinkhanen, rupsen. En hij beschrijft de komst van die sprinkhanenplaag als was het een leger. Ze marcheren bij duizenden en bij duizenden. En als zij de wijnstokken kaal gevreten hebben, gaan ze verder met de vijgenbomen. En als de vijgenbomen hun bladeren en hun vruchten hebben verloren, gaan ze verder met het koren op het veld. Bovendien is er sprake van droogte, grote droogte. Dat betekent dus dat door die sprinkhanenplaag, gecombineerd met de geweldige droogte, de gewone voedselketen wordt afgebroken. Honger, nood in het land. Hoe komt dat? Dat staat niet letterlijk in het boek Joël, maar we weten dat Mozes, toen hij afscheid nam van het volk aan de grenzen van het beloofde land, in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium kunt u het lezen, dat Mozes in de naam van de Heere gezegd had: als jullie in mijn wegen wandelen, dan zal ik het land zegenen. De vroege regen en de spade of de late regen zal komen, en het land vloeiende van melk en honing zal overvloedig vruchten voortbrengen. Maar indien jullie weigeren om naar mij te luisteren, dan zal de vloek van het verbond, de wraak van de God van het verbond, jullie treffen. En misschien weet u het, dan moet Mozes de levieten en de priesters opdragen om van tijd tot tijd op de berg Gerizim de zegeningen van God te herhalen. Die zegeningen hebben allemaal dezelfde vorm: als jullie vlijtig zullen wandelen in mijn wegen, dan zal ik jullie zegenen. En vlak daarbij lag de berg Ebal. Dan moeten de levieten en de priesters ook daarop gaan staan. En op de berg Ebal de vervloekingen laten horen. Vervloekt is de man die onreinheid bedrijft met de vrouw van zijn vader. Vervloekt is de man die afgoden en vreemde goden dient en hen aanbidding en hulde brengt. Vervloekt. Vervloekt. Zo'n tiental keren, die spreuk. En eigenlijk zie je door heel het Oude Testament heen dat die woorden voortdurend in vervulling gaan. God bezoekt het land als ze niet in zijn wegen wandelen met zijn tuchtigende hand. Crisis. Oordeel. Ja, zegt u misschien, maar dat kun je toch zomaar niet toepassen van Israël van toen op het leven van vandaag? Wij zijn toch niet als Nederland of als Engeland of als Noord-Amerika of als Rusland het volk van het verbond in de oud-testamentische zin? Nee. Maar dat betekent niet, gemeente, dat er in al die oordeelswoorden van de oude profeten lessen voor ons, lessen voor de kerk en lessen voor de wereld liggen opgesloten. En dan is het van belang dat we met één de lijn maar doortrekken zoals de profeet Joël dat ook doet. Want als hij schildert hoe dat leger van sprinkhanen en rupsen heel de oogst opeet en het volk in honger en in ellende zit, dan trekt hij de lijnen door van die gebeurtenis naar legers. Het gaat ineens in dit hoofdstuk niet alleen maar over springhanen, maar het gaat ook over legers die komen uit het noorden en die het volk benauwen. Waarschijnlijk, ik heb het zo even gezegd, gaat het dan vooral om de Assyriërs. En hij gaat nog een stap verder. Want de profetieën van de oude profeten hebben vaak meer dan één vervulling. Er komt een hongersnood, dat is één. Er komen legers die je benauwen en in de ballingschap voeren, dat is twee. En dat alles is een voorafschaduwing van de grote dag des Heren. Van de voltooiing van alles. Van de komst, om het Nieuw Testamentisch te zeggen, van de Heere Jezus Christus op de wolken van de hemel. En zo reist het beeld met een meervoudige toepassing en een meervoudige vervulling voor ons op. En dan moet de profeet in de naam van de Heere een bidstond gaan beleggen. De tekst begint zo. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit, verzamelt het volk, heiligt de gemeente. Wat betekent dat? Wel, in de wetten van Mozes wordt al gesproken van bijzondere dagen, vastendagen, boetedagen. Om ons te verootmoedigen, zegt Mozes, voor de Heere. En dan ging de priester, zodra de tempel er was althans natuurlijk, ging op een van de hoeken van de tempel staan. Het wordt precies aangegeven in het boek Leviticus. En dan moest hij de shofar, de ramshoorn, de bazuin blazen. En het moest op een hele speciale manier gebeuren, zodat het volk wist: uit Sion klinkt de bazuin. Wij worden opgeroepen om ons gezamenlijk te verootmoedigen en te vasten. Wat is dat vasten? Ja, dat zijn wij een beetje ontwend. Maar in de oude kerk werd er veel gevast. En verschillende oude schrijvers, onder andere Wilhelmus Abrakel in zijn bekende boek De Redelijke Godsdienst, schenken aandacht aan het vasten. Wat is vasten? Dat is dat je op een dag van verootmoediging en gebed voor de Heere alle niet noodzakelijke voedsel je ontzegt. Om je helemaal toe te wijden aan gebed en smeking. Waakt in de gebeden, zegt de apostel Paulus ergens, en zo werd het ook in praktijk gebracht. En dan moeten we daar niet een nieuwe wet van gaan maken en op de kalender dagen gaan aanstrepen van vastendag. Maar wel, heiligt u. Want dat is het kernwoord in het begin van de tekst. Wat is heiligen? Dat we afstand doen van alles wat ons naar de wereld trekt en naar de zonde trekt. En zoveel mogelijk ons toewijden aan de Heere. Heiligen is altijd afstand nemen van. Sterven aan jezelf. Maar ook toewenden tot God. Tekent dat ons gebedsleven vandaag de dag? Dat we tijd zoeken, ruimte zoeken om de binnenkamer in te gaan, want dat is natuurlijk het woord wat de Heere Jezus hierover gezegd heeft. De deur naar de wereld proberen te sluiten zoveel mogelijk. En de Heere met ernst en oprecht te zoeken in het gebed. Allereerst voor onszelf, voor onze arme ziel, maar ook als we een gezin mogen hebben voor onze kinderen en kleinkinderen. Bidden voor de gemeente. Bidden voor de bekering van zondaren. Smeken of God die of die jongen of die en dat meisje wil trekken met de koorden van zijn eeuwige liefde. hoe staat het met het gebedsleven, gemeente? En dan denk ik aan u allemaal. Ik denk ook heel in het bijzonder aan het gebedsleven van kerkenraadsleden, van dominees. Kennen we de verborgen worstelingen? O God, red ons, want de vijanden zijn groot en de sprinkhanen zijn machtig. En de dag, de grote dag des Heren, komt steeds dichterbij. Elk uur, elke dag, iedere zondag. En wat is dan onze diepste nood? Wel, daar geeft het woord van Joël een duidelijke aanwijzing voor. Hij zegt, scheurt uw hart, vers 13, niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heilig een vaste, roept een verbodsdag uit, een afgezonderde dag, een dag waarop je niet werkt, een soort sabbat. Roept de verbodsdag uit, verzamelt het volk, heilig de gemeente. Afzonderen, verootmoedigen. En niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen. Zelfs de kleine babytjes. De bruidegom en de bruid, die volgens de wetten van Mozes een jaar lang met rust gelaten moesten worden, dat eerste jaar van hun huwelijk, moeten uit hun kamers komen. Niemand wordt uitgezonderd. En wat moet er dan gebeuren? Wel, de priesters, des Heren dienaars, laten zij dan voorgaan. Laten zij wenen tussen het voorhuis van de tempel en tussen het altaar. Dat is een wonderlijke uitdrukking, waar ik een poos naar heb zitten kijken en zitten speuren. Je had het grote voorhof in de tempel van Salomo. En dat voorhof was verdeeld in de voorhof voor de vrouwen, voor de mannen en voor de heidenen. De mannen stonden vooraan, de vrouwen daarachter en de heidenen helemaal achteraan. En dan was er een ruimte voor de voorhof in de richting van het grote brandofferaltaar. Brandofferaltaar dat voor iedereen zichtbaar was die de tempel bezocht. En tussen het altaar en de voorhoven was de open ruimte waar de priesters hun werk deden. Wat deden ze daar? Drie dingen. Zij lazen de wet en onderrichtten het volk in de geboden van de Heere. Riepen als het goed was ook het volk tot bekering van hun verkeerde neigingen en van hun zonden. Het tweede was, ze offerden. Op dat grote brandofferaltaar werden de slachtoffers, de brandoffers, de zondoffers, de schuldoffers, al die vele offers uit het begin van het boek Leviticus gebracht. En tenslotte, ze baden. Onderwijzen, offeren, bidden. En dat werk moeten ze wenend gaan doen. Met een verbroken hart, vanwege de schuld van het volk. En als ze hun gebeden wenend uitspraken, hun klachten aan God bekend maakten, moest het altaar roken. Het offer wat gans verteerd wordt, dat is een van de belangrijkste offers die op het brandofferaltaar gebracht werd. En u kent misschien het Griekse woord voor offer dat gans verteerd wordt. Het zal best wel eens gezegd zijn hier. Holocaust. U zegt, ja, dat is de verschrikking die over het Joodse volk gekomen is in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Precies. Maar oorspronkelijk betekent dat woord offer dat helemaal verteerd wordt. Offer geslacht, gewassen en helemaal tot as. Wat symboliseert dat offer? Dat verteerd wordt in de gloed van het vuur. Dat wijst heen naar het offer met allemaal hoofdletters wat op Golgotha gebracht is. Daar wordt Jezus in de toorngloed van God verteerd. Een offer dat helemaal verteerd wordt. U hoort hem roepen. Het evangelie is daar zo duidelijk over. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En als hier dan gezegd wordt dat dat gebed van die priesters voor het volk in deze crisistijd, in deze noodsituatie, dat dat bij het altaar plaatsvindt, dan moet u dat bedenken. Hoe nadert een zondig mens in de gebeden tot God? Kan u daar iets van zeggen uit uw eigen leven? Ootmoedig, zegt u. Toewijding, heilige. Maar vooral pleiten op die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Wil u ons aanzien? Als wij naar onze zonden kijken en naar onze schulden kijken. Als u naar uw ongeloof kijkt of naar uw ongehoorzaamheid kijkt. Dan kunnen wij voor God niet bestaan. Dan moeten we verteerd worden. Die plek op dat altaar tekent ons vonnis. Het vonnis over de zon. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze, mijn ongerechtigheden. Wie kan bestaan? Niemand. Als God de zonde toerekent. Als God het gewicht van de zonde op je ziel legt. Geen bestaansgrond, geen bestaansrecht voor God. Maar nu heeft God in die oudtestamentische ceremoniële eredienst al gezorgd voor het middel waardoor de zonde alleen verzoend kan worden en bedekt kan worden. En dat is het offer dat helemaal verteerd wordt tot as. Wat heenwijst naar het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En dan mogen wij het zeggen tegen de Heere. Dan mag een jongen of een meisje in de kerk vanmiddag of thuis luisterend en meekijkend met deze dienst het zeggen. Heere, als u mij aanziet in mezelf, in mijn zonde, dan kunt u mij niet redden, dan kunt u mij niet aanzien in uw gunst. Dan moet ik in de springgaande plaag van uw goddelijke toorn vergaan. Maar doe het om Jezus wil. Belangrijk, ouders onder ons, dat we onze kinderen dat heel vroeg leren. Om Jezus wil. Vaak een van de eerste woorden die ze kunnen zeggen als u ze leert bidden. En dat betekent maar niet, want dat denken kinderen soms, nou is het gebed bijna ten einde. Het is de machtige pleitgrond, Heere, doe het. Om dat offer, wat helemaal verteerd wordt. U zegt misschien, ja dominee, dat is inderdaad het allervoornaamste. Maar de Heere blijft zo ver. Ik ben nu 43. Ik ben nu 68. En ik heb al zo lang gesmeekt. En de hemel is als het ware van koper. Ik heb gebeden in de naam van de Heere Jezus. En ik weet dat dat de enige pleitgrond is. Maar de hemel is als een gordijn wat onbewegelijk dicht zit. Weet u wat dan zo belangrijk is? Ik weet het niet beter te zeggen dan met die oude dichtregels van Guido Gezelle. Die het gebed, zijn persoonlijke gebed, vergelijkt met het bidden van de Heere Jezus. Jezus zocht op de berg alleen het aangezicht van zijn vader. Gij bad op een berg alleen, Heer Jezus. Maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. Die arm ben en niet klagen kan. Die pijn heb en niet gewagen kan, hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Bidden in de naam van de Heere Jezus. Dat is geschonken goed. Dat moet je leren. En dat wil de Heere ook leren. Want dan trekken we nog een lijn door vanuit deze oude profetie van Joël. De priester wenend tussen het altaar en tussen het voorhuis. Bid Heere, spaar uw volk. Geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Die priesters moeten de nood van het volk voor het aangezicht van de Heere brengen en smeken of God zijn volk wil sparen. Ja, zegt u, maar daar zit toch nog wel meer in dan alleen maar sparen. Ja, maar we beginnen daar wel mee. Het volk was in nood. De oogst was mislukt. De springkanen hadden de overhand. En de dreiging van de grote Assyrische legers die aankwamen marcheren waren steeds meer reëel geworden. De nood der tijden, zouden we kunnen zeggen. Heere, bescherm ons, bewaar ons. En daar zit natuurlijk ook achter, want het is profetisch. Het is bijbelwoord. Heere, bewaar ons tezamen in het leven bij uw woord. Geef dat het onderwijs van de priesters, u leest het in het slot van het boek Joël, dat dat gezegend mag worden. Dat die leraar der gerechtigheid die u beloofd hebt, dat hij woorden van waarheid en vrede en genade en langmoedigheid en trouw kan spreken. Zegen uw volk, Heere. Geef ze niet over. En weet u, dan doet het pijn in de harten van die priesters. En in de harten van elke ware voorbidder. Dat de heidenen zouden roemen en smaden. Waar is hun God? Ik weet het, in het leven van Gods kinderen kan dat soms zo zijn zoals u het vindt bij de psalmen van Asaf. Waar is God op wie gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? In de aanvechting kan dat zo zijn. Maar een echt kind van God, wat de Heere lief gekregen heeft omdat God hem of haar eerst heeft lief gehad, kan het niet velen dat de naam van God onteerd zou worden. En is dat ook niet een stukje nood van onze tijd, gemeente? We leven in tijden vol verwarring. Tijden van crisis. We leven in tijden dat steeds minder mensen naar God vragen. Dat de kerkverlating hand over hand toeneemt. En het lijkt in de coronatijd maar niet door te dringen dat de slaande hand van God over ons is. Wat is nodig om ons te verootmoedigen en te zeggen, blaas de bazuin. Laten we vluchten tot de troon van de genade. Heer, spaar uw volk. Breng er nog toe onder de generatie die nu groot wordt en ouder wordt. Trek ze met koorden van uw liefde. Laten de heidenen niet spottend zeggen, ja, die kerk, dat is een verloren zaak. Zoals ooit een dokter jaren geleden tegen me zei, toen hij vroeg van, wat doet u eigenlijk voor werk? Ik zeg, wel, ik ben predikant. Hij zegt, levert dat nog wat op? Wat hij precies bedoelde, weet ik niet, maar de spot die eronder zat, was voelbaar en hoorbaar aanwezig. Waar is hun God? En als we dan de tekst laten spreken zoals die spreekt hier in dit gedeelte, dan mogen we in gedachten bij het altaar het kruisaltaar van de Heere Jezus verwijlen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan dat machtige woord uit het avondmaalsformulier. Hij van God verlaten. Hij in de toornige gloed van het vuur van Gods gramschap ten onder gegaan, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Verlaat ons niet, Heere. Blijf bij ons. En werk onder ons. Laat de heidenen niet spottend zeggen: waar is God op wie gebouwde? Geef uw erfenis niet over tot een smaadheid. Maar denk aan het bloed dat gestort is. En zie ons aan in die gezegende middelaar. En die gezegende middelaar wordt in de Bijbel, met name in de brief aan de Hebreeën, vaak aangeduid als de grote hoge priester. En die grote hoge priester, die nu in de troon van God is, heeft toen hij op aarde was, rondwandelde over Jeruzalem geweend. En nog in zekere zin, goed verstaan, weent de Heere Jezus over onbekeerde zondaren die door kunnen leven zonder hem en zonder zijn genade. En hij zegt het vanavond in de prediking van dit gedeelte van het woord: Jeruzalem, Jeruzalem. En vult u uw eigen naam maar in als u zeggen moet dat u onbekeerd bent. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikentjes. Maar je hebt niet gewild. Is je onwil, je weerbarstigheid, je verzet je al tot schuld geworden. De Heere wacht erop dat zondaren zichzelf aanklagen en veroordelen voor zijn heilige ogen. En zeggen: Heere, spaar uw volk. Breng me toe. Trek me, zo zullen wij u nalopen. Leid mij in uw waarheid en leer mij ijverig uw wet te betrachten. Want gij zijt mijn heil en van u alleen is mijn verwachting. En die biddende hoge priester, die nu in de hemel is, die weent over de zonde en het ongeloof in deze wereld zoals zij geweend heeft toen hij voor Jeruzalem stond. Die bidt: Heere, breng er nog toe. Geef uw erfenis niet over. En dan mag hij eisen. Als wij tot de Heere vluchten op een biddag of in een kerkdienst of heel persoonlijk in ons eigen bidvertrek, dan hebben wij helemaal niets te eisen. Dan kunnen we alleen maar ootmoedig smeken, want we hebben alle rechten verspeeld en verzondigd vanaf het verloren paradijs. Maar Jezus in de hemel mag eisen: Vader, ik heb voor hem betaald. Vader, ik heb mijn dierbaar bloed gestort. Ik heb het offer wat geheel verteerd is, gebracht, ondergegaan in de gloed van uw gramschap en van uw toorn. Vader, zie mijn handen, de littekenen waarmee hij ten hemel gevaren is. Zie mijn handen en breng u nog toe. Zou je daar als vader van die halsstarrige en weerbarstige jongen niet op pleiten? O God, trek u hem. Zou je die lieve dochter van je, die zo eigen wegen gegaan is, al lang geleden misschien, zo niet opdragen aan de troon van de genade? Heere, spaar ze, trek ze. Wat zou de kerk juist in deze dagen, in deze crisistijd, niet een biddende kerk moeten zijn, die als het ware voorbidt, ook voor de wereld in nood en in schuld, ook nu aan alle kanten zien dat de tekenen van de tijd, de tekenen van de wederkomst, zich luide aankondigen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentie, onbedwingbare ziekte. Kiemen die we niet kunnen ontdekken en die we niet kunnen bestrijden. Heere, waar moet het heen? In een wereld die steeds meer vervuilt, die steeds meer kreunt en kraakt onder uw gerichten, want het ganse schepsel is in barensnood tot nu toe. Maar als Gods kerk op zijn plek is, zit daar ook een andere kant aan. Dan zegt de apostel Paulus ergens, hef dan uw hoofden op. Want uw verlossing is nabij. In de kerk die vervolgd wordt achter alle mogelijke gordijnen die we in deze wereld hebben opgetrokken. Het bamboegordijn, het ijzeren gordijn, noemt u het maar. De kerk in de vervolging ziet uit naar de grote dag van de Heere, waarin de Heere gericht zal houden, ja. Waarin hij al zijn en mijn vijanden zal vernietigen, zegt de levende kerk. Ook die boezemzonde waar ik zoveel strijd mee heb. Het sissen van die oude slang die met zijn staart zulke rake klappen kan uitdelen. Alles zal worden weggedaan. En de Heere zal zijn kerk thuis halen. En dan zie je ook in het slot van dit hoofdstuk, wat ik niet zonder reden helemaal heb laten lezen, dat er een vrederijk komt. De bomen zullen weer gaan bloeien. En het gras zal weer groen worden. En er zal weer water zijn. En u weet het, dat zijn aardse beelden, maar die in de profetische boeken van het Oude Testament altijd heen wijzen naar het grote vrederijk van de Heere Jezus Christus, wat komen zal als hij komt op de wolken. Sommige oudvaders, vooral Engelse puriteinen, zeggen, ja, daar komt nog een hele gezegende tijd. Een tijd van grote opwekking en van bloei van Gods koninkrijk. Lieve gemeente, wie zou dat niet wensen? Wie zou niet wensen dat er nog een goede tijd zou komen? Maar ik durf op grond van mijn kennis van de schrift dat niet als vaststaand feit aan te nemen. Voor mij, zegt de Bijbel, de dag komt, brandend als een oven. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Nu, hoe donker de dagen en de jaren ook worden, heden, indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want de dag van het gericht, zegt Joël, zegt de hele schrift trouwens, komt. Zo zeker. En wee mij, als ik dan niet bereid ben. En als mijn zonden niet weggewassen zijn in het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Het offer dat helemaal verteerd wordt. En zo komen we toch samen aan het slot van de tekst en van de preek. De priesters mogen en moeten roepen, geef uw erfenis niet over. Werk nog in deze landen. Werk nog in deze tijd. Behoud uw volk. Spaar uw volk. Waarom zouden de vijanden de duivel voorop en allerlei andere vijanden van God en zijn kerk zeggen, nou, waar is nu hun God? Dat is een gebed om Gods blijvende bescherming, om Gods blijvende zorg, om Gods blijvende genade. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. Laat dat ons gebed zijn, wenend, tussen het voorhof en tussen het altaar. Persoonlijk, voor onze gezinnen, voor de gemeente, voor de dominees, voor de ambtsdragers. Laat het ons gebed zijn, opdat we het mogen zien en God geven dat het gebeurt. Bekeringen. Want als er bekeringen komen, gaat er wat uit van de kerk. Als het alleen maar uiterlijke godsdienstigheid is, ach, dat heeft weinig waarde. Maar als er bekeringen komen, de vreze Gods. Heere, geef uw erfenis niet over. Dan zal de wereld jaloers worden. En dan zal ook in een crisistijd als de onze, heidenen, Joden, welke komaf we ook hebben, gaan vragen naar Israëls God. Laat dat in alle eenvoud van u, van jou en van mij ons vurig gebed zijn of worden. Want dan is het waar wat we samen zingen. Dat die priesters die wenen in deze profetie tussen het voorhof en het altaar met heil bekleed zullen worden. En de volle raad van God, de volle barmhartigheid van de eeuwige, zullen uitdragen en verkondigen. En dan wordt het waar. Ik zal Sions, ik zal de armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleed en het volk doen juichen. Weltevreden verlangt u ook naar die dag. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, danken u voor alles wat u deze dag gaf. Ondanks alle zwakheden en zonden. En u weet het, daarin zijn we allemaal één. Maar u hebt kracht gegeven om het woord te bedienen. Geef dat we de komende week ook voor mogen gaan. En dat de pandemie uw dienaren niet mag hinderen om het woord van vrije genade te verkondigen. Heb dank voor uw hulp. Zegen u de gemeente. Wil u geven, Heere, dat de boodschap van deze dag bij ons mag blijven als we ons werk gaan doen. Of misschien thuis zitten in quarantaine. Of hoe dan ook. Maar laat uw woord bij ons blijven. Blijf met uw genade Heer Jezus, ons nabij. Dat hebben we zo nodig, Heer. En daarom bedelen we in alle ootmoed. Verlaat u ons niet. Zegen u de gemeente, de kerkenraad. Zegen u de dominee, onze broeder. En wil u geven dat het werk vrucht mag dragen. Niet om ons, maar alleen om dat dierbare werk van u, Heere Jezus Christus. Om het bloed, om het offer dat helemaal verteerd werd. We bidden het in uw naam. Amen. Slotzang is Psalm 99, het vijfde vers. 99 vers 5. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.